Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Er zijn nog heel veel mensen gekomen, geweldig, zo in de vakantie. Deze morgen zou broeder Jaap Kooi spreken, maar helaas was er een dubbele afspraak. Dus hij komt met liefde de volgende keer. Maar onze hoop is op de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Kijk, God raakt u aan. En God wil vandaag ook goed zijn voor u. Hij wil u aanraken, hij wil u helpen, hij wil u steunen. Want zo is hij. En zijn woord is dezelfde en zijn Heilige Geest is hier deze morgen. En vertrouw dat ook, geloof dat ook, dat God iets voor u heeft. En als God tot u spreekt, neem het weer in de binnenkamer en bid dat door. Bid dat God u verder brengt. En diep aanraakt en diep vervult met zijn liefde. Hij verlangt dat. Deze morgen wilde ik spreken vanuit Hebreeën 4 over de rust die God geeft. Ik denk dat het een mooi vakantieonderwerp is. We worden opgeroepen in het gemeenteblaadje dat we moeten bidden voor de vakantiegangers, zodat het een tijd van verfrissing en vernieuwing zal zijn. Nou, ik wil u enige sleutels aangeven, opdat het een tijd van verfrissing en vernieuwing mag zijn. Want dat wil God ook. God is een God die rust wil geven. Amen. De rust die God geeft. Die rust die God u wil geven. In een wereld die vol is van stress en onrust, zegt God, ik ben de God die jou rust wil geven. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. In Hebreeën 4, dat gaan we lezen. We beginnen bij vers 1. Laten we daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun. En dan spreekt de schrijver over Israël, die niet in is gegaan in het beloofde land. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rustte op de zevende dag en van al zijn werken. En hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid. Stelt hij opnieuw een dag vast. Heden, vandaag. Als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Amen. De rust die God geeft. Er is in de wereld ook een soort rust. Er is ook een soort vrede in de wereld. Maar dat is een heel andere vrede, een heel andere rust dan die God geeft. Dit is de rust die God geeft. Die God u wil geven. De Heer Jezus heeft gezegd van, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Er is ook een vrede in de wereld. Vandaag in de dag zie je ook dat heel veel mensen zeggen vrede, vrede. Maar de Bijbel zegt er is geen vrede. Want zolang iemand zich niet tot Christus bekeert en je hart verzoend wordt met God, is er geen werkelijke vrede. Want vrede is nooit iets van alleen maar dat de naties geen oorlog met elkaar hebben. Is niet iets uiterlijks. Vrede begint altijd in het hart. En dat is ook met de rust zo. We kunnen overal rust zoeken, maar er is een rust die van God is. En die begint hier in je hart. Die begint omdat God dat geeft in je leven. En er zijn zoveel mensen die rust zoeken. In het Oude Testament zien we meerdere malen dat de profeten dat het volk van God ook verwijten. Dat ze maar in rust bleven, maar er was helemaal geen rust. Het was een gevaarlijke rust. De rust die de wereld kende is een gevaarlijke rust. Want de mens zou nooit rust moeten hebben totdat hij tot Christus komt. En er is een valse rust, waardoor mensen verloren gaan. En dat is een gevaarlijke rust. Zo ook met de vakantie. Heel veel mensen zeggen, de vakantie dat is een welverdiende rust. Heel het jaar heb je hard gewerkt en dan heb je een welverdiende rust, de vakantie. Het is bekend in de statistieken dat het grootste gedeelte van de mensen komt na de vakantie moeier terug als tevoren. Want die zitten ineens met allerlei stress van vakantie gaan en de kinderen mee en je wagen bepakken en uren in de file zitten en de hete zon en ander eten. En dan eet je nog olijfolie in Spanje en dan krijg je ook weer wat van. Maar van alles. En dat geeft spanning. Er zijn mensen die in de vakantie alleen maar 3 weken lang feesten. Dan komen ze thuis en dan zijn ze nog 10 keer moeier. Dus die welverdiende rust is eigenlijk nou ook niet zo rustig. En wij als kinderen van God zouden ook daarin geheel anders moeten zijn. Vakantie is goed. Jezus nam zijn discipelen ook mee voor een moment van rust. Maar rust zal je nooit vinden als je het in uiterlijke dingen zoekt. Als je het alleen maar zoekt in op het strand liggen en je laten gaan. Rust zal je pas echt vinden als je die rust gaat vinden in God. En daar wil ik het graag vandaag over hebben. Om wat sleutels, hoe je nou in die rust kan komen. Wat is die rust van God? Het is heel wat anders dan nogmaals de rust in de wereld. En ik wil een aantal voorbeelden geven van verkeerde rust. Van rust waar je voor moet waken. Er is een rust waar je voor weg moet vluchten. Gek, hè? Terwijl we toch al zo leven in een tijd van stress. Maar er is een rust. Dat als je die ingaat, geeft het alleen maar op de lange duur nog veel meer stress. En ik zal laten zien wat dat voor rust dat is. In de eerste plaats zien we dat in het leven van David. In 2 Samuel 11, vers 1 tot 4, u mag dat opzoeken, u mag dat ook opschrijven. Zien we dat David was altijd gewend eigenlijk met zijn leger uit te trekken. Maar het ging hem heel erg goed. En weet je, voor een kind van God kan het wel eens een heel groot gevaar zijn als alles van een leien dakje loopt. Echt waar. Als altijd alles goed gaat en je hebt nergens strijd meer, er is overal succes, is dat een heel groot gevaar. Want je blijft niet meer scherp. Je denkt, nou, ik heb het toch gemaakt. Ik ben er nou. En daarom is het goed dat een kind van God strijd heeft. Dat er een bepaalde spanning is in zijn leven, omdat dan blijft hij scherp. Je moet elke keer weer ergens gewezen worden op je zwakheden en op je falen. En dat je, als je dat elke keer beseft en elke keer die vinger van God drukt op die zwakke plekken van je leven, dat maakt dat je elke keer weer naar God toe vlucht. En dat is een goede houding. Maar het ging te makkelijk met David. En David dacht van, nou, het gaat zo goed, ik blijf maar een keer in Jeruzalem. Ik neem mijn rust. En helaas was dat een verkeerde rust. En dan zien we wat gebeuren met die rust die hij neemt. Want hij zendt Joab uit en zijn knechten. En ze hebben ook geweldig succes. Ze vernietigen de Ammonietenstater. En ze hebben gewoon geweldige kracht van God is er. Maar David bleef thuis. David bleef in Jeruzalem. En dat duurde blijkbaar een langere tijd. Want er staat op een zekere avond stond David op van zijn rustbed. Dus hij lag lekker te relaxen, te ontspannen, zogenaamd. Maar het was een verkeerde ontspanning. Want weet je, de Bijbel zegt dat wij soldaten zijn. De Bijbel zegt dat wij leven op een slagveld. Er is een geestelijke oorlog gaande. En dan kan je wel zeggen als christen, nou vandaag neem ik een weekje rust, ik ga helemaal niet meer strijden, ik ga niet meer bidden, ik ga niet Bijbel meer lezen, want ik heb nou vakantie, ik laat me helemaal gaan. Maar de duivel laat je niet gaan. De duivel is een loeder. De duivel zoekt maar één ding, dat is u te vernietigen. En er is gewoon geen moment in een christenleven waar je kan zeggen, nou heb ik gebed niet meer nodig, even niet even. Nou mag je wel een stuk ontspanning hebben, dat zeg ik niet, maar je bent soldaat. Of je nou wil of niet. En daar heb je geen keuze in. Als je als kind van God wordt, als je wedergeboren bent, dan ben je soldaat. En dan moet je leren je wapens te gebruiken. En als je dat niet doet, de duivel is een dief en een rover en hij komt om te vernietigen. En als jij niet waakzaam bent en je laat al je wapens liggen, dan boem, dan pakt hij je. En gelukkig is er vaak genade dat God dingen herstelt, maar er zijn gevaarlijke momenten. En dat was ook met David zo. Hij had zijn wapens niet aan. Hij was niet die soldaat die altijd was. Hij nam zijn plaats niet in Christus. En hij ging liggen op zijn rustbed. En dan gebeurt er dan, hij denkt van, echt toch, ik ben nou te lang gelegen. Weet je, soms word je moe van de rust. Hè? Heb je dat ook wel eens? Als je te lang uitslaapt of je bent te lang, lig je te rusten, word je helemaal lammelendig van zo. Helemaal ellendig word je daarvan. Er is een verkeerde rust. En daarom dacht ik, nou lig ik al heel de dag op dat rustbed. Ik ga even naar het dak toe. Er waren platte daken in die tijd. He, die huizen in Israël met zo'n rand erlangs. Het was trouwens verplicht in de wet, want als je iemand eraf viel, dan was je schuldig. Dus er was een rand langs. Dus David dacht van, even een frisse neus halen. Zeg, ik word helemaal moe van mijn moeheid. Helemaal moe van mijn rust. En hij loopt daar zo op het dak. En hij kijkt ineens over die muur heen en ziet hij ineens een naakte vrouw. Hey. En die was nog wel heel erg mooi, ook nog eens een keer. Staat dat hier. Het was schoon, zeer schoon van uiterlijk. En ze was zich aan het baden. En hij was een man en hij had al vele vrouwen. Dus ja, toen ging het helemaal mis. Toen liet David naar die vrouw vragen. En hij liet haar halen en ze kwam tot hem en hij lag bij haar. En er kwam één grote ellende van. U leest het verhaal zelf maar thuis. Eén grote ellende. En het is zo herkenbaar. De meeste kinderen van God, ook onder de kinderen van God, hoe vallen ze door deze verkeerde vorm van ontspanning? Even ontspannen voor de televisie en zappen. Even ontspannen voor de computer en je zit op een sekssite. En als je die dingen niet ontvlucht, dan kom je door deze zogenaamde rust, kom je in een nog veel grotere ellende. Dit is niet de rust die God geeft. En daarom is het goed om daar elkaar voor te waarschuwen. Pas zo op om je te laten gaan. Wees waakzaam. Je kan ook zeggen, ik ga nu ontspannen, ik ga op mijn bed liggen, ik zet aanbiddingsmuziek op en voor mij beval je in slaap, is helemaal niet erg, maar er is in ieder geval aanbidding. Dan kan je ook ontspannen in de aanwezigheid van God. Of zet een film van de Bijbel op van mijn part, maar zoek, waar zoek je je rust in? Er is maar één echte rust die je rustig kan maken, dat is de rust die God geeft. En dan moet je het ook zoeken bij hem. De Bijbel zegt dus ook inderdaad dat we daarin waakzaam moeten zijn. Dat we dat ook moeten zoeken. Driemaal toe zegt de Heilige Geest, vandaag als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. De Heilige Geest zegt, dit is belangrijk jongens. Dit is belangrijk. Op het getuigenis van 2 of 3 getuigen zal iets vaststaan, zegt de Bijbel. Dat zijn 3 keer toe, zegt de Bijbel. Vandaag als je zijn stem hoort, verhard je niet. Dit is een belangrijk iets, wat ik zeg. Dat is wat de Heilige Geest zegt. Het is belangrijk voor een kind van God om die rust te kennen. Een andere verkeerde rust is dit. Hebreeën 12 vers 3 zegt dit. Vestig je aandacht dan op hem, op Jezus Christus, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Matheid van ziel brengt verslapping. Wat is matheid van ziel? Ik voel het niet meer zo. Ik voel me een beetje beroerd. Ik voel me zo leeg. En maken we dat wel eens mee, ja? Maken jullie dat wel eens mee, ja? Soms kan je zo vol zijn van de Heer. En de volgende dank je, ik voel me helemaal leeg. God is er niet meer. Het lijkt allemaal ver weg. In je gevoelens ervaar je niks meer. Dat noemen ze matheid van ziel. En dan kan je aan toegeven en zeggen, nou ik voel God niet meer, dus ik ga niet meer naar de kerk toe, ik ga niet meer naar de bidstond toe, waar zou ik bidden, ik voel het toch niet meer, God heeft me verlaten. En dus je kan toegeven aan matheid van ziel, en wat geeft dat? Slapheid. Je wordt helemaal woel. En de Bijbel zegt, vestig je aandacht op hem. Het gaat niet om jouw gevoel, ook al voel je niet dat God er is, God is er toch. Want hij zal je nooit begeven, nooit verlaten. Het is een kwestie van geloven, het is een kwestie van... Van strek de knikkende knieën. Maak een recht spoor met je voeten. Het is een kwestie van dat je zegt, nee, dit is een verkeerde matheid. Daar geef ik niet aan toe. En je hoort dat ook vaak, hè? Onder kinderen van God. Ik heb zo hard gewerkt vandaag. Ik ben moe en mat en ik heb geen zin om naar de bidstond te gaan. Ik heb geen zin om te bidden. En dan zie je die slapheid komen. En wat er dan gebeurt is dat ze wel voor de televisie zitten die avond. Dus die avond is toch al verknald. En er zijn momenten dat je moet zeggen, ik geef niet toe aan die slapheid. Ik geef niet toe aan die matheid van ziel. Want de Bijbel zegt, als je mat bent, dat kan gebeuren. Het is gewoon toch eerlijk dat we heel vaak niet altijd het ervaren, die heerlijke zalving en Gods aanwezigheid, en dat je gewoon mat bent, en dat je je gewoon slap voelt. Dus de Bijbel is gewoon eerlijk. Het kan ons allemaal overkomen en het overkomt ons allemaal ook. Soms dagen dat je je mat voelt. Maar de Bijbel zegt, doe er wat aan. Ga dan niet, dit niet meer. Ik ga maar niet meer bidden, want God heeft me verlaten. Nee, maar de Bijbel vestigt je aandacht op hem die zo'n tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen. Eigenlijk zegt de Bijbel, kijk nou eens naar Jezus. Hij kende ook moeheid, hij kende ook matheid. In alle dingen, zoals jij is, hij verzocht geweest. Alles weet hij, heeft hij meegemaakt. Maar kijk nou eens naar de Zoon van God, hoe hij het gedaan heeft. Hij is door blijven gaan. Hij heeft gebeden, hij heeft volhard. Hij is zich aan God vast blijven klampen. Hij heeft soms nachten gebeden. God, 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 help mij. En met vele tranen, zegt de Bijbel. En hij is verhoord uit zijn angst. Maar hij zegt... En we maken het heel vaak mee. Ja, ik ga niet aan het bidden, maar zo moe. Ja, wat is dat nou voor een houding? Wilt u nou dat God u gebruikt? Wilt u scherp zijn in het koninkrijk? Wilt u komen in uw bestemming, in uw leven... Dan is geduld en volharding en een man zijn, hè, krachtig zijn in God is belangrijk. Sterk je in de Heere. En Jezus deed dat. En dan kan je zeggen, ja, ik heb geen zin. Ik heb geen zin in dit, ik heb geen zin in dat. Het lijkt wel een ziekte vandaag aan de dag. Niemand heeft zin. Het gaat allemaal om onze zin. Vandaag aan de dag heb ik het idee dat er vaak ook een half evangelie wordt gebracht. Jezus is gekomen dat je gelukkig bent. Iedereen moet maar gelukkig zijn en zich fijn voelen. Vind je nergens in de Bijbel. Helemaal nergens. Als je Jezus volgt moet je je eigen leven afleggen. Moet je jezelf verloochenen. En dan gaat het helemaal niet meer om jouw zin. Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus. Mag ik je een tekst lezen in Romeinen 8? Een hele strenge tekst uit het boek. En bij geest staat gezindheid... Maar in het boek staat gewoon de zin, Romeinen 8, vers 6 tot 9. Het alleen maar doen van je eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Het alleen maar doen van je eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Durf je dat nog ooit een keer te zeggen?
Ik heb geen zin.
Nou, het leidt tot de dood. Begin met geestelijke dood. Dat je je vreugde verliest, dat je je kracht verliest en dat je je laat gaan door je eigen zin. Je bent helemaal niet geroepen om je eigen zin te doen. Je bent geroepen om zijn zin te doen, de zin van God. Het alleen maar doen van je eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook nooit tevreden stellen. Maar met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar u laat u leiden door Christus. Oftewel, u doet de zin van God. Paulus zegt, wij hebben de zin van Christus. En weet je, in je leven moet je gewoon altijd afvragen, als jij voelt, ik heb geen zin, nou vandaag, ik heb dan geen zin. Moet je je afvragen, is dat de zin van Christus? Of is het gewoon je eigen zin? De Bijbel zegt dat je dus een gekruisigd leven moet leiden. Je moet dingen doden, in de dood brengen. En zo vaak is het zo dat je je eigen zin in de dood moet brengen. En ik zeg dat eerlijk, dat heel vaak heb ik heel de dag op de school gezeten. En dan ga je naar de bidstond en denk van, ik heb geen zin. En dan ga ik en dan denk ik, zin, eigen zin, sterf. En dan ga je naar de bidstond en word je toch weer gezegend. Denk van, hey, tjonge, jongen, is dat goed? Omdat je kiest voor de zin van Christus. En de zin van Christus is niet altijd, ik voel het zo. Nee, de zin van Christus is een keuze. Je zegt gewoon, ik heb de zin van Christus. Ik kies wat de zin van Christus is. En echt, dan word je gezegend. Dan kom je ook verder in het koninkrijk, in de bediening van God. Anders blijf je hangen. Want ik heb geen zin. En je hoort het overal. En ik voel het niet. Wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Ze waren op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. He, dus verwacht God. Verwacht Gods kracht. En als je zegt, ik ben moe en mat. Heer, ik verwacht uw rust. Maar we zullen zien dat die rust van God vol energie is. Vol kracht is. Er is ook nog een verkeerde rust van. En dat heeft ermee te maken. En dat vind je in tekst in Haggai 1 vers 2. Ik lees hem wel even voor. Zo zegt de Heere der Heerscharen, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat het Heerenhuis herbouwd wordt. En het woord van de Heer kwam door de dienst van de profeet Haggai al dus. Is het voor u dan wel de tijd om in uw wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? En dat hoor je ook zo vaak. Ook weet niet wat God wil, ik geloof niet dat het de tijd nog is dat ik hem dien. geloof niet dat het de tijd nog is dat ik een keuze maak en bijvoorbeeld zeg ik ga naar een bijbelschool toe of ik wil echt voor het koninkrijk gaan. Het is de tijd nog niet. Ik wacht op God. Maar weet je wat God vaak zegt? Is het voor jou wel de tijd om een passief leven te leiden? Is het voor jou wel de tijd om maar een beetje te hangen en dat er niks uit je leven komt en dat je nergens keuzes in maakt? Ik geloof zelf, hè, dat ook al zou je een foute keuze maken om iets te doen voor het koninkrijk, dat is God veel welgevalliger dan die passiviteit als je nooit wat doet. Als je nooit zegt, oké, ik weet nog niet wat Gods weg is, maar ik ga gewoon wandelen. Ik ga gewoon me ergens dienstbaar opstellen. Dat is de geest van de Bijbel. Ik begin gewoon met kleine dingen en ik begin God te volgen. Weet je, een schip wat in de haven ligt, kan nooit gestuurd worden. Het is alleen een varend schip wat je kan sturen. En dat afwachten, en dat hoor je zo vaak, ja, ik bid ervoor wat Gods wil is. Ik denk dat God veel vaker vraagt, wat wil jij nou eigenlijk? En dat je tot de ontdekking komt dat je eigenlijk alleen maar je laat gaan en passief bent. En is het voor jou dan wel de tijd om dagen achter de televisie te zitten en 's avonds naar de films te gaan, naar de disco te gaan en nooit keuzes te maken? Is daar wel dan tijd voor? Ja, daar is tijd voor. Maar God zegt, dat is niet de goede tijd. Mijn tijd is nu dat mijn huis herbouwd wordt. En wij schuiven het altijd vooruit. Het is toch vandaag de tijd, de velden zijn wit om de oogsten. En Jezus zegt, jullie zeggen over 4 maanden, maar ik zeg u nu. En wij zeggen altijd, oh 4 maanden. Die arme verslaan, dat komt wel, als God me roept. Maar God zegt nu. Heden, vandaag, als je zijn stem hoort, als je het oppakt, als je zegt, ja het is nu. En dat geldt ook voor de dienst aan God. Waarom zou je het risico niet eens een keer nemen om te zeggen, oké, ik ga een stap zetten. Ik ga bijvoorbeeld een bijbelschool doen, ik ga een zaterdagschool, ik ga God helpen dienen, ik ga mijn buren eens vertellen over Jezus. Waarom zou je geen stap zetten? Denk je dat God boos wordt omdat je een stap zet voor zijn koninkrijk? God haalt het als je helemaal niks doet. Als je weet goed te doen en je doet het niet, dat is je tot zonde, zegt de Bijbel. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met de verkeerde rust. Nou, wat is dan die rust van God wel? Ik heb in een Bijbels woordenboek gezocht wat het woordje rust betekent. Eigenlijk is het het woordje van de rustplaats. Het is altijd het woordje, de rust die God geeft, heeft te maken met hemzelf. Het is niet dat God zegt, ik geef je vrede buiten hem om. Zo geeft God ook geen heil buiten zichzelf om. Als God jou wat geeft, dan geeft hij zichzelf. Daarom is het ook niet zo van, nou, ik heb Jezus aangenomen, ben nu behouden en ik kan aanrommelen wat ik wil en ik ga nooit verloren. Dat is onmogelijk, want behoudenis heeft te maken met een persoon. Met een relatie met een persoon. En Jezus is onze vrede. En die zegt, nou, hier heb je vrede en ga maar je eigen weg. Dan verlies je altijd je vrede. Het is alleen vrede, zal je alleen maar ervaren als je wandelt met hem. Rust heeft te maken met Gods rustplaats, met Gods woonplaats. En de mooiste omschrijving van het woord vond ik in dat boek ook, in dat encyclopedie. Die rust en de betekenis van het woordje betekent eigenlijk dit. Het is de hemelse gezegenheid waarin God woont. Dat is de rust van God. Het is dus de plaats van hemelse gezegendheid waar God woont. Het is de plaats van volle zegen. Het is de plaats waar God woont en God werkt. Heel veel mensen denken, als ik maar tot mijn rust inga, dan hoef ik niks meer voor God te doen. Maar juist dat tot die rust ingaan in de Bijbel is de plaats van productiviteit. De plaats waaruit alles voortkomt. De plaats waarin je vrucht gaat dragen. Het is die plaats van in Christus zijn zoals hij blijft in jou. Het is juist een plaats waar goddelijke activiteit is. Het is de plaats waarin je niet meer zelf worstelt en zelf strijdt, maar in je gaat wandelen in het werk wat God voor jou bereid heeft. Je gaat mee waar God werkt. En als er iets nodig is in deze tijd, is het wel dat we als gemeente leren daar te zijn waar God is. Te werken waar God werkt. Te spreken wat God spreekt. Want dan is daar goddelijke autoriteit. Dan is daar de hemel. Dan is daar de volle zegen in Christus. En dan begrijp je ook waarom de Bijbel 3 maal zegt, vandaag als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. De Bijbel zegt, laten we op onze hoede zijn, terwijl dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. En laten wij er dus ernst mee maken tot die rust in te gaan. Waarom is er zo'n enorme vermaning in dit gedeelte? Zo'n ernst in de Heilige Geest? Omdat God weet dat als wij niet komen in die plaats van rust, en als we daar geen ernst mee maken, dan missen we heel veel van Gods werk in ons leven en in de gemeente. Want God wil een machtig werk doen. En heel vaak zitten wij met ons menselijk gepruttel, zitten we gewoon ronduit in de weg. Met onze prestatiedrang, met onze werken, met onze wil. En ik wil dat. En God moet werken zoals ik wil. En in ons systeem en in onze religie. En in ons, hoe wij altijd gewend zijn dat de samenkomst te gaan. We willen dat God werkt zoals wij het voor hebben geschreven. En daarvoor is er zo'n ernstige vermaning in de geest van: kom tot rust van jouw werken. Laat die dingen los. Het gaat om Gods werk in jou, in mij en in ons. Het gaat dat Hij de ruimte krijgt om te werken met wonderen en tekenen, en dat de kracht van God vrijgezet wordt. En daarom is er zo'n ernstige vermaning. Driemaal toe. Zoals de Heilige Geest zegt vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet en maak er ernst mee die rust in te gaan. Nou, hoe moet je dan die rust ingaan? Het is ten eerste, in de vakantie zeggen ze, het is verdiende rust. Nou, dit is onverdiende rust. Dat kan je nooit, nooit ingaan dat je iets brengt van jezelf. Van: Heer, nu heb ik 40 dagen gevast en nu heb ik dit gedaan, nu heb ik dat gedaan. Je kan nooit jouw werken brengen. Het is altijd gave. Het is iets wat te maken heeft met Gods volbrachte werk op Golgotha en zijn werk wat hij nu wil doen in ons. Het heeft te maken met iets wat alleen maar genade is. Waar je alleen maar in kan komen als je al je hoogmoed naast je neerlegt, je trots, je vernedert voor God en zegt van: Heer, alleen uw kruis, alleen uw volbrachte werk. Ik vertrouw alleen op uw genade. Leid mij, Heiland. Breng mij in uw rust. Je vertrouwt op de Heilige Geest. Het is door geloof dat je ingaat. En alleen door geloof. Dat is duidelijk. Waarom konden ze niet binnengaan, staat er, omdat het niet met geloof gepaard ging. Het woord van God, staat er eigenlijk letterlijk, was niet gemengd met geloof. Dus God geeft je een belofte dat er rust is voor jou, dat hij je wil brengen in de rust. En dat er vrede is door het bloed van Christus en dat er een volbracht werk is op Golgotha. En hoe beleef je dat? Hoe kan je daarin komen als je het gaat mengen met geloof? En dat is belangrijk dat je dat doet. En dat daar geloof is. En van de Israëlieten staat geschreven, wil ik even teruggaan naar nummer 13 en 14. Dat de Israëlieten niet in konden gaan vanwege hun ongeloof. Nummer 13 zien we dat God gaat spreken. God die gebood dat 12 verspieders naar het land wat God aan Israël beloofd had zouden gaan om het te verspieden. Dat ik de Israëlieten geven zal. Er stond niet dat hun dat allemaal zelf moesten doen, maar God zegt: ik zal je dat geven. Het is iets wat klaar ligt, jullie hoeven daar alleen maar in te gaan. Ga het maar verspieden, ga maar kijken hoe mooi en geweldig het is. Ga maar. Dus het was een opdracht van God en er was ook een belofte van God dat God zegt: ik zal het jullie geven. Maar je ziet dat in 10 verspieders was die belofte van God, mengden ze niet met geloof. Dat staat in Hebreeën, ze mengden het niet met geloof. Ze pakten het niet op als een belofte van God. Alleen Jozef en Caleb pakten dat op als een belofte van God. Ergens achtten ze God niet serieus. Ze dachten van: ja, nou, mooie belofte, maar ze pakten het niet serieus. Ze leefden bij hun zintuigen, wat ze zagen, wat ze voelden. En niet bij de belofte van God. En weet u, ik heb dat zo vaak gezien met kinderen van God. Ze horen een woord van God, ze krijgen een profetie of er is een prediking die hun vreselijk aanspreekt. En dan zeggen ze: dit was een woord voor mij. En toch zie ik, zoals de Bijbel zegt, dat het hun geen nut doet. Weet u waarom het hun geen nut doet? Omdat ze het zelf niet nemen in de binnenkamer en het daar in gebed mengen met geloof. Weet je, als je een profetie krijgt, en ik heb ook veel mensen gezien die niet in die profetie nooit hebben gelopen, maar dat komt omdat ze het niet nemen. Ik kan een geweldige preek geven, ik kan zeggen: je hebt geweldig gepredikt. En als je iets aan heeft gesproken, dan zal het je toch geen nut doen als jij er niks mee doet. Als jij het niet neemt in de binnenkamer en zegt: Vader, vandaag heeft dat woord mij aangesproken. Vader, wilt u mij helpen? Kom, Heilige Geest, in die belofte die u mij hebt gegeven. En je gaat het in gebed mengen met geloof. Dan gaat het je nut doen. En ik heb zo vaak gezien dat kinderen van God daar ook passief in zijn. Oh, ik ben zo gezegend door het woord. En het is na 2 dagen weg. Het komt als ze het niet doorbidden. Ze blijven het niet mengen. En je moet volharden. Je moet het pakken op een gegeven moment. En je moet ernst mee maken om in te gaan, het te pakken. En dat deden ze hier ook niet. Alleen Jozef en Caleb. En dan zie je dat ze het land ingaan en ze komen het land, 12 verspieders. Mozes zegt nog van, wees moedig, wees sterk. En ze zien een geweldig mooi land. Ze namen trotse druiven mee, hele grote druiventros en zo. En ze komen na 40 dagen terug. Ze zeggen, nou, dat is ook een supermooi land en zo. Maar die 10 mensen, die hadden dus niet gemengd. Die hadden niet gesteund op de belofte van God. Ze vertrouwden God niet. Ze hadden zich niet overgegeven aan de belofte van God. Persoonlijk. Van Jozua staat bekend, hè, dat hij iedere dag niet uit de tent week. Het was een man van gebed. Waarom komt Jozua wel in het beloofde land, al is het 40 jaar later? Het was iemand die het mengde met geloof. Dat zie je met Jozua en Caleb. Die hadden een andere geest. Ze hadden de geest van God. Je ziet dat ze het heel persoonlijk maken. De Heere God zal ons succes geven. De Heere God is met ons. De schaduw is geweken van de vijand, zeggen ze. Maar deze 10 mensen, omdat ze geen persoonlijk geloof hadden, en ze maakten het niet persoonlijk, ze mengden het niet met geloof, zie je dat er wat gebeurt. Caleb die zegt nog, laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, vers 31, zeiden, we zullen tegen dat volk niet op kunnen trekken, want het is sterker dan wij. God zegt, ik zal het je geven. Zie je wat er gebeurt? Ze achten hun eigen ogen betrouwbaarder dan het woord van God. Ze achten hun eigen gevoelens betrouwbaarder dan het woord van God. Hun eigen ervaring, dat ze voelden, wat ze zagen. En dat moeten we allemaal leren als kind van God. Van Abraham staat er geschreven dat hij zijn eigen lichaam niet heeft ergens geacht. Hij achtte zijn lichaam niet betrouwbaar. Zijn lichaam kon niet meer kinderen krijgen. Maar hij achtte zijn lichaam niet meer betrouwbaar. Maar hij vertrouwde op de belofte van God. Terwijl hij zag, zijn lichaam kon geen kinderen meer krijgen. En dat is gewoon wat geloof is. Dat ook al zie je in je leven dingen die niet gaan, die vast zijn gelopen. Wat acht jij betrouwbaar? Jouw ervaringswereld? Jouw gedachten? Jouw gevoelens? Wat je ogen zien? Of acht je werkelijk het woord van God betrouwbaar? God zegt, ga en ik ben met je en ik zal je het land geven. En dan gingen ze hoor. Het is sterker dan wij. En ze begonnen een kwaad gerucht te verspreiden onder de Israëlieten. Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. Het was een kwaad gerucht. Ze hadden wel reuzen gezien, maar ze gingen wat toevoegen. En dat is altijd wat de geest van de duivel doet. Dat deed hij ook al met Eva. De duivel zei tegen Eva, God heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van enige boom in de hof. God had gezegd, 1 boom. En de duivel zegt gelijk, zie je wel, je mag nergens van eten. God is een rotte God. En hier zie je dat ook gebeuren. De leugen van de duivel die in het hart komt van die 10 verspieders. Het land dat we zijn doorgetrokken om het te verspieden is een land dat de inwoners verslindt. En alle mensen die we daar zagen waren mannen van grote lengte. Ook een leugen. Want ze hadden enkele reuzen gezien. En door al die reuzen zagen ze ineens, alle mannen waren reuzen. En dat was helemaal niet waar. Ook zagen wij daar de reuzen, de Enakieten die tot de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Hoe zie je je God en hoe zie je jezelf? Als jij jezelf ziet als een sprinkhaan, als iemand die helemaal niks kan, geen autoriteit heeft, zal de duivel jou ook zien als een sprinkhaan. Echt waar. En het is zo belangrijk dat je als kind van God gaat ontdekken wie jij bent in Christus. 360 maal in het Nieuwe Testament dat het woordje in Christus gebruikt. Dat is een kernwoord. Wie jij bent in Christus. God ziet jou als een uitverkoren, als een kind van God. En Jezus geeft jou autoriteit in zijn naam. En je bent een nieuwe schepping in Christus. En God wil dat je daar bewust van bent. En dat jij zegt, ik ben geen sprinkhaan, ik ben een uitverkoren zoon van God. En niet dat ik sterk ben in mijn eigen kracht, maar zijn woord is een levend woord, een scherp zwaard. Zijn naam is boven iedere naam en in zijn naam zullen demonen wijken. En dan komt er autoriteit en gezag in je leven. En heel vaak gedragen de kinderen van God zich als sprinkhaan, omdat ze een sprinkhaan voelen. En dan is de duivel je ook als een sprinkhaan. Maar keer terug naar Gods woord en ga belijden hoe God jou ziet. En dat is geen hoogmoed. De Bijbel zegt heel duidelijk tegen ons, van, weten jullie niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in jou woont? En dat je zoon van God bent, dochter van de levende God, word je genoemd. En dan mag je zeggen, Heer, in genade ga ik daarin wandelen. Ik ben een koningskind. En de Heilige Geest woont in mij. En ik heb het zwaard van God in mijn handen, het woord van God. En ik heb de naam van Jezus op mijn lippen. En de duivel kan het me doen. Satan, wijk in Jezus' naam. God, de Bijbel zegt ook dat de duivel binnenkort onder onze voeten vernietigd zal worden. En het is gebeurd door het kruis. Dus wees moedig en krachtig daarin. Hoe zie je naar jezelf? Nou, nog even wat over die rust. Wat is die rust van God dus precies? Het is een tot rust komen van eigen prestatie, vertrouwen, kracht en werken. Het is een komen tot een volkomen vertrouwen en overgave en ruimte te geven aan het werk van God in ons. Dat is die rust. Dus het is niet passiviteit, het is juist een actief ingaan in Heere God, hier ben ik, gebruik mij. Dat God in jou en door jou kan werken. Het is een volkomen rustig vertrouwen en steunen en overgave aan wat Christus voor je heeft gedaan aan het kruis. Dat is ingaan in de rust, dat je volkomen vrede vindt dat al jouw overtredingen en zonden zijn vergeven. Dat je volkomen vrede vindt dat het bloed van Jezus voldoende is om je te wassen van alle zonden. Dat je volkomen vrede vindt dat Jezus alles heeft volbracht voor jou. En dat je daar helemaal op bouwt en steunt. En niet denkt van, Heer, nou ben ik gered en dan moet ik toch wel dit en dit en dit en dit. Nee, je bent gezegende. En je leeft en je gaat dienen vanuit die volle zegen. Dat je rust vindt dat alles is volbracht op Golgotha. En dat je rust vindt en dat je weet dat Hij nou in jou woont en door jou heen werkt. Dat je leert te leven elke dag en zegt van, Heer, vandaag wil ik niet meer leven, maar werk door mij heen, leid mij. Maak mij soepele klei en dat je ruimte geeft aan Hem om te leven in jou. Het is de rust van een volkomen vertrouwen in Gods bekwaamheid en macht om zijn beloftes te vervullen. Dat zie je ook met Abraham, die het eerst probeerde bij Hagar. En hij verwekte Ismaël. Maar het was zijn prestatie. En God wachtte tot Abraham en Sarah geen kinderen meer konden krijgen. En dan zie je dat hij al zijn hoop moet stellen alleen op de belofte en de kracht van God. En dat werkt. En dan zien we dat Gods kracht komt in die situatie. En dat heeft u misschien ook nodig, en dat heb ik nodig, dat hebben we nodig in de kerk, dat Gods kracht komt in onze situatie, elke keer weer. Het gaat om zijn werk. Het gaat om de kracht van Gods geest in ons midden. Het is een leven in totale afhankelijkheid aan de Heilige Geest, zijn bekwaamheid en gaven. Dat is de rust van God. En dat is niet makkelijk, want in die rust van God is er geen eer voor ons. Is er alleen maar eer voor Jezus Christus, want we steunen ook alleen maar op zijn werk. En alles wat wij toedoen, dat wordt er alleen maar afgenomen. Het is zijn genade, het is zijn werk in ons. En het is een leven in dagelijkse afhankelijkheid van de Heilige Geest. En dat is niet altijd makkelijk. En we missen het ook heel vaak. Maar daarvoor zegt dus de Bijbel 3 maal toe, vandaag als je zijn stem hoort. Verhard je hart niet. Maak er ernst mee om in te gaan. Maak er ernst mee om die dingen te begrijpen. Want dat is ook vaak een punt waarom die laatste tekst erachter staat. Het woord van God is levend en krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. Weet je, je kan niet vaak zomaar zelf die rust ingaan als je niet weet hoe het werkt. Dan heb je openbaring nodig van het woord van God. Wat is die rust nou precies? En hoe kan ik die dingen loslaten? En er is een machtige helper, de Heilige Geest, die je daarbij wil helpen. Die je wil helpen om die rust in te gaan. Daarvoor staat er ook, zoals de Heilige Geest zegt vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. En maak er ernst mee die rust in te gaan. En dat wou ik zo bij jullie neerleggen. Maak er ernst mee. Ook in deze vakantie om te zeggen, ik neem een tijd om dat te leren. En de Heilige Geest, die machtige helper, die ons daarin vermaant, die wil je ook helpen om dat te leren. Elke keer als je weer onrustig wordt en weer steunt op je eigen kracht en prestatie en ik moet dit en ik moet dat, zeg je nee, Heer, met Christus ben ik gekruisigd. Heer, neem uw plaats in mijn hart. Ik wil tot die rust ingaan. Help mij. En het is niet makkelijk, want we leven in een wereld vol onrust, vol stress. Maar de Bijbel zegt, gij geheel anders. En het is een ernstige vermaning, omdat God weet dat is de plek van volle zegen. Dat is de plek waarin Gods kracht vrij wordt gezet en Gods energie vrij komt. Juist op die plek waar wij tot rust komen van onze eigen werken en God krachtig kan werken. Amen. Een moment, Heer, aanroepen. Heer, we willen daarnaar luisteren ook. Als uw Heilige Geest zegt vandaag, willen we ook zeggen, Heer, vandaag willen we dat leren. Wilt u ons helpen? Dank u wel dat er een machtige helper is. En ik wil u bidden dat u ieder van deze geliefde broeders en zusters wil leren om daar ernst mee te maken. Om op die plek te komen van volle zegen, die plek van hemelse gezegendheid waar u woont. Die plek waar u ieder tot zijn plek, tot zijn bestemming kan brengen. Waar u in ieder krachtig kan werken. Heer, u wilt onze handen gebruiken, onze voeten gebruiken. En ik wil u bidden, Heer, dat u ook voor ieder persoonlijk, dat ieder dat mee naar huis zal nemen en thuis zal zeggen, Heer, ik wil bij u komen, wilt u mij leren? Ik heb uw stem gehoord dat u zegt, maak er ernst mee mijn kind. Maak er ernst mee mijn kind om tot die rust in te gaan. Want ik wil je rust geven. Ik wil je vrede geven. Ik wil dat je leert te dienen vanuit mijn rust, vanuit mijn vrede. Ik wil dat je mij leert te dienen van niet om zegen, maar als een gezegende. Vanuit die plek van zegen. Vanuit die plek van volheid. Ik wil dat je mij leert dienen vanuit de volheid van de Heilige Geest. Heer, dat is uw hart. Dat is uw wil. Help ons. Helpt u al deze lieve broeders en zusters van mij, Heer. Helpt u mij om van daaruit te leven. En meer uw kracht te zien. Uw aanwezigheid. Uw heerlijkheid. Want dat belooft u ook. Dat de duisternis zal uiteindelijk de hele wereld bedekken. Maar over ons zal uw heerlijkheid gezien worden. U ligt over ons, Vader. We willen dat vrijmoedig bidden. Misschien ben je vandaag ook als we onze ogen gesloten houden. Misschien ben je vandaag hier. En dan heb je eigenlijk zeg je van ja, rust, rust. Ik heb totaal geen rust in mijn leven. En ik ken Jezus ook helemaal niet. Weet je, de rust begint als je tot Jezus komt. En Jezus zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En misschien ben je vandaag hier en voel je ook, ik voel me vermoeid en belast. En je hebt nooit persoonlijk Jezus aangenomen als je heiland en je redder. Je weet geen eens wie hij is. Je hebt nooit de vrede ervaren van dat je tot Jezus komt en hebt ervaren dat hij jouw zonde vergeeft. Dat hij jouw schaamte, jouw schande wegneemt. Maar hij kan dat. En daar begint rust mee, dat je weet mijn zonden zijn vergeven. De Bijbel zegt, kom toch bij mij en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren je zonden scharlaken, dat is diep rood, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. God, die kan je zo diep reinigen dat je weer als sneeuw bent, maagdelijk. Zoveel vergeving is er door het kruis. We graag willen dat jullie allemaal blijven bidden. Als je zegt van ja, ik wil graag die vrede kennen. Ik heb Jezus nooit aangenomen. Wil ik graag dat je je hand opheft. Je hand opsteekt. Dankjewel. Zijn er nog meer?